Eerste keer dat God mij aanraakte, voelde als de werking van een ecstasypil. Gewoon super lekker. Eerste keer dat God mij aanraakte, voelde als de werking van een ecstasypil. En dat gemeente, zei een deelneemster van de jongerenkerk Heartbeat gisteren in een kranteninterview. Een godservaring die voelt als een ecstasypil. Je voelt je high en je kunt opeens veel meer dan anders. Nou jongelui, jullie daar achterin, voelen jullie dat ook zo? Voelt het positief om hier vanmiddag te zitten in de kerk? Nou, zegt er een om eerlijk te zijn, dominee, ik krijg er bepaald geen kick van hoor, van zo'n kerkdienst. Het is een hele lange zit. Dan moet je ook nog eens van die ouderwetse psalmen zingen. Dat hoeft voor mij niet zo. Trouwens ook zo'n ecstasypil niet, want dat is levensgevaarlijk. Dan kan ik me zo voorstellen dat er oude gemeentelid is vanmiddag dat zegt, ja, die uitspraak van zo'n meisje vind ik eigenlijk heel schokkend en ook wel oneerbiedig. Het zou anders gezegd moeten worden. Ja, maar dat meisje dat zei het omdat zij een verleden had van gebruik van drank en drugs. En ze zei het ook zo om wereldse jongeren te proberen over te halen om het te zoeken in God. En het mooie is, dat meisje wilde voortaan ook zelf rein en heilig leven. En ze had alles weggedaan wat te maken had met haar oude leven tot en met de verkeerde cd's toe. Godservaring die voelt als een ecstasypil. Gemeente, nou lees ik de woorden van onze tekst en ik vraag het eens aan de apostel Paulus. Apostel Paulus, voelt u het ook zo? Gods ervaring als de werking van zo'n pil. En dan zegt hij, nou inderdaad, ik heb soms van die hele geweldige ervaringen. En dat maakt God mij helemaal vol van de liefde. Dan kan ik helemaal in extase zijn van zijn hemelse liefde. Maar ik ervaar ook, om eerlijk te zijn, regelmatig dat God mij pijn doet. Hij zorgt de naam voor een splinter in mijn vlees. Er zijn er gelukkig vanmiddag heel wat kinderen in de kerk. En ik denk dat jullie jongens en meisjes ook wel eens een splinter of een doorn in je voet hebben gekregen bijvoorbeeld. Dan liep je op je slippers te wandelen in het bos. Met je grote teen trapt je dan in zo'n scherp blad. Een blad met doornen eraan. En er schoot er één in je voet, in je teen. En je hinkelde naar je moeder. Mama, doe zo pijn. Ik heb een doorn in mijn voet. Ja, mijn kind, zei moeder, maar ik kan dat er nu niet uithalen. Dan moet je wachten tot we thuis zijn, want daar heb ik een pincet. En thuisgekomen, zittend op de bank, haalde moeder die splinter, die doorn eruit en je haalde opgelucht adem. Nou, de apostel Paulus heeft ook last van een pijnlijke splinter, maar die moet erin blijven van de hemelse vader. Geen splinter in zijn lichaam, in zijn hand of in zijn voet bijvoorbeeld. Hij zegt, ik heb een doorn in het vlees. Dat wil zeggen, in mijn leven, in mijn aardse bestaan. Een scherpe doorn. Ja, dat duidt op een pijnlijk lijden. Iets waar Paulus telkens weer last van had. Wat zijn levensgang remde, wat hem belemmerde in het tegenovergestelde dus van zo'n ecstasypil. Paulus kon opeens juist veel minder. Ja, wat dat geweest zal zijn, die scherpe doorn in het vlees. Daar wordt nogal over gefilosofeerd. Er zijn uitleggers die denken dan in de lichamelijke richting. Paulus had last van epilepsie. Nee, zegt de kerkvader Tertullianus. Nee, hij had last van zware hoofdpijnen. Dan weet je wel, dat is heel erg. Als je last hebt van migraine aanvallen, dan kan dat heel belemmerend zijn voor je dagelijks werk. En weer een ander, die houdt het op reuma bij de apostel Paulus. Er zijn uitleggers die het wat meer zoeken in de Bijbelwoorden, in de schrift zelf. En sommigen daarvan zeggen, kijk, de apostel Paulus die had last van een spraakgebrek. Het was een stotteraar, zo gezegd. Dat is natuurlijk heel hinderlijk als je verkondiger bent van het evangelie. Ja, Er staat zelfs in 2 Korinthe 10. Zijn reden is verachtelijk, zo zeggen de mensen. Uiterlijk hinderlijk natuurlijk, als je het evangelie moet verkondigen. Nee, zeggen weer anderen, Paulus, dat was een oogleider. Hij zou slechtziendheid hebben overgehouden aan zijn blind worden destijds bij zijn bekering te Damascus. En daarom zou het ook zijn geweest, zoals je leest in Handelingen 23, dat hij staande in de zaal de hoge priester niet als hoge priester erkende. En daarom was het ook dat de Galaten zeiden dat ze zelfs hun ogen zouden afstaan voor de apostel Paulus, als dat zou kunnen. En daarom was het ook dat hij schreef aan het eind van de Galatenbrief: ik schrijf u met koeienletters, allemaal vanwege die oogkwaal. Trouwens, iets valt natuurlijk niet mee, hè, slechtziendheid. Want dan kom je op een zondag in de kerk en dan is er een gedrukte liturgie. En dan wilde u bijna nijdig weggooien, want u zegt die kleine letters, die kan ik helemaal niet lezen. Er is een andere groep uitleggers, en die gooien het dan wat meer over de psychische boeg. Paulus zou last hebben van acute depressies. Er zijn er ook die beweren dat Paulus te kampen had met een homofiele geaardheid. En dat hij daarom vrijgezel moest blijven. Dus dan is het de zaak van psyche en van lichaam. En dat geeft iemand natuurlijk, zeker als christen, een zware strijd. En zulke mensen moeten wij ook bijstaan in die strijd. Maar de meeste uitleggers die zoeken het toch meer in de geestelijke richting. Zware zonde uit Paulus' verleden zou hem blijvend achtervolgen. En dan met name dat hij de gemeente van Christus destijds vervolgd had. Dat zou voor hem een blijvende doorn zijn geweest. Gemeente, al die dingen die zijn opgesomd kunnen natuurlijk allemaal waar zijn. Maar het blijft een zoekplaatje. Wat die doorn in het vlees is geweest, we komen er niet achter. De Heere God heeft dat voor ons verborgen gehouden en blijkbaar ook met opzet. Opdat wij zelf onze eigen doorn in het leven daarbij zouden kunnen invullen. Iets waar u of jij telkens weer last van hebt. Want ja, die doorn kan voorkomen in allerlei vormen. En dat is iets waar je blijvend last van hebt. Wat je zwaar valt. Iets wat je veel pijn geeft. Iets wat je telkens weer steekt. En telkens bitter kwelt. U weet wat dat ene in je verleden. Dat ene in je lichamelijk of in je geestelijk gestel, dat ene in je uiterlijk, dat ene in je karakter, dat ene in je gezin, in je huwelijk. Dat bijzondere huiselijke leed, bepaalde lichaamspijn of angsten en fobieën, iets wat u misschien heel angstvallig verborgen houdt, waar u liever met niemand over wil spreken. Nou, zo'n doorn. Zo'n scherpe doorn in het vlees, dat doet pijn, dat veroorzaakt een gevoel van zwakheid en van gebondenheid en van machteloosheid. We worden erdoor geremd en ook worden wij door gehinderd. We worden er telkens weer door gekweld. Ja, we kunnen dat zelfs ervaren als duivelse kwellingen. Zo vergaat het de apostel Paulus immers. Hij heeft het sprekend over die doorn, over een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Dus in die doorn ziet hij de Satan aan het werk. En een van de dienaren van de boze, die timmert er telkens weer op los. Zo dat de apostel het soms uitbrult. Ja, misschien wordt iemand van jullie jongens en meisjes ook na schooltijd wel eens opgewacht door een bepaalde groep jongens. En dan krijg je klappen. En dan kom je thuis huilend en met blauwe plekken. Kan zelfs zo zijn, mevrouw, dat u klappen krijgt van uw eigen man. Die man die u eertijds zijn liefde zo aan u had verklaard. Oh, dat doet zo verschrikkelijk pijn. Nog veel erger is het als je ziel getimmerd wordt. Zoals bij de apostel Paulus. Blauwe plek op je lichaam, dat is erg. Maar een beursgeslagen ziel, dat is nog veel erger. En dan krijgt u ze telkens weer van die mentale dreunen, misschien wel van iemand uit uw directe naaste omgeving. Telkens weer komt hij bij u, die duivelse kwelgeest, gestuurd door de Satan, de grote tegenstander van God en zijn volk. Ja, maar het aangrijpende is, zo laat de apostel blijken dat God dat nou toelaat. God heeft er de hand in. Zo heeft Paulus begrepen. Hij zegt, hij is gegeven. Ja, gegeven, een scherpe doorn door de Heere God zelf. In zekere zin vergaat het apostel dus als destijds Job. God geeft de duivel speelruimte. God laat het zien dat het nodig is. Hij zendt de Satansengel die Paulus telkens weer stompt in zijn ziel. Zeker, God zorgt ervoor dat Paulus niet geestelijk knock-out gaat. Hij mag Paulus niet doodslaan, maar slaan mag hij wel. Maar gemeente, als God nou zoiets toelaat in je leven, bij zijn kinderen, dan heeft dat wel een reden hoor. Dat hoort dan bij zijn bestemmingsplan. De hemelse Vader heeft daarin ook het beste met je voor. Zeker de zijnen, we mogen het zeggen, die staan onder Gods bijzondere bescherming. Maar soms laat hij het toe dat de Satan u komt plagen. Onbegrijpelijk, maar toch o zo heilzaam. Dat kan bijvoorbeeld als reden hebben dat je geloof moet worden beproefd. Dat God je geloof wil stalen en louteren. God doet dat om je dichter bij hem te brengen, om je des te afhankelijker te doen leven, opdat je meer vrucht zou dragen voor het koninkrijk van God. Ik weet niet hoe het hier is, jongelui, maar in Barendrecht zijn er heel wat jongeren die zeggen, dominee, we moeten groeien in geloof. Dat is prachtig, hè? Dat jongeren willen groeien in het geloof. Maar wil je ook groeien in het geloof als God daarvoor een doorn in je vlees gebruikt? Want dat doet hij, hoor. Om ons leven te verdiepen en te laten rijpen. Dus treft het gemeente dat wij hier kunnen vertalen, mij is gegeven een kruis, een scherp kruis in het vlees. Het gaat dus om een heiligend kruis. Weet u wie dat zo goed begrepen had? Wel de reformator Maarten Luther. Ik denk aan het wapen dat hij gekozen heeft, het familiewapen voor hemzelf en voor zijn familie. En dat is dan een witte roos met in het midden een hart, een rood hart en daarin een zwart kruis. Midden in die witte roos en met daaronder de spreuk, ik vertaal het maar even in het Nederlands. Het hart van de Christen gaat over rozen als het midden onder het kruis staat. Het hart van de Christen gaat over rozen als het midden onder het kruis staat. Dat wil zeggen, die geestelijke rozen gaan bloeien in ons leven juist te midden en onder de verdrukking. Witte rozen die wijzen op de reinheid in Christus Jezus. Het hart van de Christen gaat rozen als hij midden onder het kruis staat. Ja, en dat familiewapen heeft Luther niet gekozen toen het hem voor de wind ging. Maar juist toen hij in de ban werd gedaan door de Duitse keizer vanwege zijn reformatorische activiteiten. En toen hij verblijvend in de oude vesting de Coburg zo geplaagd, zo aangevochten werd door de Satan. De scherpe doorn, een blijvend kruis in het vlees. Gemeente, kan nodig zijn vooral om je te bewaren voor hoogmoed. Vroeger zei men, er moet gewicht aan de klok hangen. Nou, je kent wel zo'n klok in de kamer met van die gewicht eraan. Dat is nodig, dat tegenwicht, anders dan loopt die klok niet, anders blijft die niet tikken. Zo hebben wij tegenwicht nodig, juist aan ontvangen genade, opdat wij ons niet zouden gaan verheffen. Dat is nodig, juist als we zoveel gaven van de Heer hebben ontvangen, als we zoveel geestelijke ervaring hebben gekregen, als we zoveel mogen betekenen voor het koninkrijk van God, zoals Paulus. Ja, die man had het niet makkelijk hoor. En zeker niet als ambtsdrager. Want hij werd weggekeken en weggehoond bij sommige leden van de gemeente van Korinthe. Ach, die Paulus zeide, dat is maar zo'n licht domineetje. Dat is een mannetje van niks. Ach, die Paulus, als die voorgaat, nou, dan trek ik niet eens mijn jas voor aan hoor. Je hoort het zo wel in zijn preken, het hogere geesteswerk, de ware bevinding, die kent hij niet. Hij komt altijd alleen maar met het woord, het evangelie van het kruis van Jezus Christus. Bijzondere geestelijke ervaringen heeft hij niet. Nou, dan kun je achter zijn kruisboodschap ook wel een vraagteken stellen. Hou eens even. Wacht eens even, zegt de apostel Paulus. Weliswaar is het niet mijn taak om mijn eigen bevinding te preken, maar als het daarover gaat, dan heb ik een ervaring die de hunne verre te boven gaat. Ik ben namelijk zelfs in de hemel zelf geweest. In de hemel zelf geweest. Nee, zo zegt hij het niet. Gemeente, goed lees. Hij zegt het toch veel bescheidener. Hij zegt het, gemeente, zo dat het lijkt alsof hij het heeft over een ander. Hij zegt, ik ken een mens. Ik ken een mens. Ik ken iemand die dat heeft beleefd. Ik ken een mens. Maar hij voegt eraan toe, een mens in Christus Jezus. Zo mag hij dus als het ware versluierd spreken over zichzelf als een mens die geborgen is in Christus Jezus, die voor rekening ligt van de heiland. Dat is heerlijk, hè, als je zo door het geloof de Heer Jezus mag toebehoren. Dat je leeft in de gemeenschap met hem, dat je deelt in zijn eeuwig heil. Een mens, o zeker, een mens schuldig, verloren, zelfs verdoemelijk voor God. Een mens die moet beven als hij de heilige wet van God hoort uitspreken. Maar toch een mens in Christus Jezus. Christus Jezus niet hoeft te vrezen. Die zich in Christus zo wit weet als die witte roos van Luther. Gemeente, zie ik op mezelf, dan beef ik. Maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Herkent u dat? Zie ik op mezelf, dan beef ik, maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Maar naar het lijkt, heeft apostel Paulus een nog heerlijker ervaring gehad, een die daar ver bovenuit gaat. Een tijdje terug vertelde een gemeentelid tegen mij dat hij een bijna doodervaring had gehad. Hij had een ernstig auto-ongeluk gehad en meer dood dan levend werd hij op de operatietafel gelegd en... Zegt hij, hoe gebeurde het? Toen zweefde ik weg uit mijn eigen lichaam naar de hemelse gewesten en kwam ik terecht in de hemelse lichtsfeer. Nou heeft Paulus misschien het daar hier ook over gemeend, dat zou toch kunnen? Hij is destijds toch gestenigd in het plaatsje Lystra, zou hij misschien daar op doen? Nee, we moeten zeggen, deze ervaring van de apostel Paulus gaat de bijna doodervaring te boven, over extase gesproken. Hij is namelijk opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Weggerukt staat er letterlijk. Hetzelfde werkwoord kom je tegen in 1 Thessalonicense 4. Als het gaat over de opname van de gemeente als Christus wederkomt. Paulus zegt, dat ging heel plotseling. Het was heel verrassend. Dat is wat gemeente. Dat Paulus een moment, een periode zelfs in de hemel is geweest. In het hemelse paradijs. Ja, hij weet niet meer of het nou was in de geest of dat zijn lichaam er ook bij was. Maar dat komt omdat hij toen in extase was. En dan weet je achteraf natuurlijk niet meer hoe dat allemaal precies is gegaan. In ieder geval, hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Naar de Joodse denkwijze van die dagen waren er immers drie hemelen. Je had de wolkenhemel, het wolkendek. Je had de sterrenhemel en daarboven eigenlijk de hemel der hemelen, namelijk de plaats waar God woont en troont. Nou, daar is Paulus geweest, in die derde hemel. En dat kan toch geen van zijn tegenstanders zijn, daar in Korinthe. Over voorsmaak gesproken. Paulus heeft werkelijk iets geproefd. Gehoord van die hemelse zaligheid. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren. Hij zegt, het was 14 jaar geleden. En het was onuitsprekelijk heerlijk. En ik denk dat apostel Paulus toen niet meer terug wilde naar dit aardse bestaan. Want daar, zegt hij, heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Woorden, hemeltaal, onuitsprekelijk. Hij zegt, ik kan het niet meer navertellen. En ik mag het ook niet vertellen. Daarover moet ik het zwijgen doen. En let erop, gemeente, Paulus heeft het dan niet, we moeten goed lezen, niet over wat hij daar in de hemel gezien heeft, maar wat hem daar gezegd is. En dat wijst ons op het belang van het horen van het woord van God. En wat de apostel daar hoorde, dat was onuitsprekelijk heerlijk. Ja, dat kan hier op aarde toch wel eens zo zijn, gemeente. Dat je zit in de kerk en dat het woord je raakt, hè, tot diep in je hart en dat het je uitermate vertroost. Dat je in een preek zo diep in je hart wordt geraakt, dat je zegt, ja, het was onuitsprekelijk heerlijk. Wat een heerlijke preek. Ja, ik kan het eigenlijk niet in woorden uitdrukken, zo heerlijk. Gemeente, daar ver bovenuit gaat wat de apostel Paulus heeft gehoord. Maar wat een ontnuchtering dan, hè, als hij weer met beide benen op de grond komt te staan. Als hij dan die doorn in zijn vlees krijgt. De apostel schreeuwt het uit van pijn. O, God, het doet zo pijn. Daar is die weer, die Satanengel, met zijn beukende vuisten, met zijn helse benauwing. En waarom? Waarom toch die doorn in mijn vlees, zo vraagt u wellicht. Ja, ik denk dat Paulus dat ook dikwijls gevraagd zal hebben. O, God, waarom? Maar zijn waarom wordt beantwoord met een daarom. Dat heeft God hem duidelijk gemaakt. Daarom. Daarom is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, opdat ik mij vanwege de uitnemendheid van die geestelijke openbaringen niet zou verheffen, opdat ik niet hoogmoedig zou gaan worden. Ja, gemeente, is niet, eerlijk gezegd, ieders hart daartoe geneigd. Hoogmoed, hoe vaak speelt het ons geen parten. Hoogmoed, dat is de wortelzonde, zegt Christinus. Daar is de zondeval ook mee begonnen. Als God willen zijn, meermalen, heeft apostel Paulus in zijn leven bijzondere buitengewone ervaringen gehad. En blijft daar dan, gemeente, maar eens klein onder. Dat valt niet mee. Je gaat zo gemakkelijk omhoog, hè. En vroeger zei men, ja, een veertje heeft nog lucht nodig, maar een mens gaat vanzelf omhoog. Ja, ook die mens die van God genade heeft ontvangen. Je kunt heel wat worden, ook met je geestelijke ervaringen. Je zegt dan, ja, maar ik bedoel de eer van de Here daarin, hoor. Ja, maar hoe vaak kruip je eigen ik daar niet tussen? En bedoel je toch stiekem jezelf, voordat je het weet, gebeurt het zomaar. Maar de Heere God, hij wil dat niet. Hij wil dat we klein en nederig en afhankelijk blijven. En daarom geeft hij dan zo'n doorn in het vlees. Daarom, o kind van God, is het. Dat het ene kind in uw gezinsleven dwars ligt. Dat het niets wil weten van God en zijn dienst. Opdat u niet zou denken dat u het in de opvoeding wel aardig voor elkaar hebt gekregen. En daarom is het, o werker in het koninkrijk van God, dat u telkens weer geplaagd wordt door die zware hoofdpijn aanvallen. Opdat u niet zou denken dat de komst van Gods koninkrijk van u zou afhangen. En daarom is het, o voorganger, dat je zo behept bent met hoogtevrees als u de kansel op moet. En daarom is het ook dat je zo'n spraakgebrek hebt. Daarom is het ook dat je zo'n handicap hebt. Daarom is het ook zo dat die ontsporing, die ene misstap uit het verleden, je maar blijft achtervolgen. Dat is om je klein en nederig en afhankelijk te houden. Wat is dat nodig, gemeente, dat wij dat gaandeweg meer gaan verstaan in ons leven. Zodat we Paulus gaan zeggen, en juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ben ik bruikbaarder, vruchtbaarder voor het koninkrijk van God. Want het doet me afhankelijker leven. Het doet me sterven aan mijn eigen roem. En dan leer ik alles van Christus Jezus alleen verwachten. Juist in onze zwakheden komt de kracht van Christus Jezus, de Heiland, openbaar. Ja, dat zien we doorgaans niet meteen, dikwijls pas na verloop van tijd. Aanvankelijk zag de apostel Paulus die doorn in het vlees alleen maar als hinderlijk en schadelijk voor zijn ambtelijk werk. Aanvankelijk deed de apostel Paulus niets anders dan maar vragen, Heer, haalt die doorn er toch uit? Ja, als jij, jong of meisje, een doorn, een stekel in je voet hebt, dan ga je toch ook bedelen bij je moeder, al heeft het nog zo druk, maar je blijft die engelen, mam, haalt die splinter er nou uit? Net zolang totdat je moeder het pincet grijpt, blijf je aanhouden. Nou, zo wil Paulus het eigenlijk ook doen bij de Heer Jezus Christus. Hij zegt, o Heere God, doet zo pijn. Haal die doorn er toch uit. Ik heb er zo last van. Het hindert mij toch zo in mijn werk voor uw koninkrijk. Vurig smeekt hij. Of die duivelse kwelling zal worden weggenomen bij hem. Heere Jezus, u bent toch immers gekomen om de werken van de boze te verbreken. Paulus bidt en hij smeekt en hij worstelt, maar geen antwoord. En na verloop van tijd gaat hij weer opnieuw bidden. O Heer, haal die doorn er toch alstublieft uit. maar weer geen antwoord. De hemel lijkt van koper, de Heere schijnt wel doof. Er blijft naar het lijkt te vergeefs aanhaald. God lijkt zich niet te bekommeren om zijn kind Paulus. Bidden. Weet u eerlijk, broeder en zuster, lijkt het soms niet allemaal zinloos voor je, dat bidden? Dat je denkt, dat haalt helemaal niets uit. Naar uw gevoel hebt u de hemel bestormd met uw gebeden. En dat mag ook en dat moet ook. Maar wat een teleurstelling, hè. Wat een afknapper. Als je geen enkele reactie merkt van God uit. En toch, gemeente, en toch. We mogen elkaar bemoedigen, de Heer is de hoorder der gebeden. Bid maar, blijf maar roepen. God zal je antwoorden op zijn tijd en op zijn wijze. Want Heer God antwoordt Paulus tenslotte ook. Jezus geeft hem antwoord na die derde gebedsworsteling. En dan zegt de Heer tegen hem. Mijn genade is u genoeg. Dat is het antwoord van de verhoogde Jezus. Maar zegt u, dat is toch geen verhoring. God haalt die doorn helemaal niet uit zijn vlees. God laat die splinter in zijn vlees zomaar zitten. Dat is toch geen verhoring, veeleer afwijzing. Ach, weet u, dat lijkt maar zo. Paulus krijgt weliswaar niet wat hij vraagt, maar hij krijgt wel. Hij krijgt hulp nog, hij krijgt genade. Hij krijgt spirit om met die doorn door het leven te gaan. Om met die splinter in zijn vlees de eindstreep te behalen en de lauwerkrans. Weet je jongens, stel je nou eens voor hè, dat je dat vraagt aan je vader. Pap, mijn pingpongballetjes zijn stuk. Mag ik een nieuw setje pingpongballetjes gaan kopen? En dat je vader je dan een briefje geeft van 50 euro. Oh. Heeft je vader dan je vraag beantwoord? Ja, natuurlijk zeg je, vader heeft me meer gegeven dan ik gevraagd heb. Nou, zo ongeveer vergaat het hier de apostel Paulus. Hij krijgt veel meer dan hij vraagt. Ja, gemeente, we moeten hier wel leren dat wij niet altijd alles van de Heere krijgen wat wij van hem vragen. Datgene waarvoor er beloften staan in het woord van God, daar mogen we hem gelovig om vragen in de verwachting dat we het ook zullen ontvangen. Kijk, als u de Heere nou smeekt om bekering, doet u dat wel eens gemeen? De Heere smeken om bekering, weet u daarvan? Als u de Heere smeekt om bekering, dan zal hij u die ook geven, want hij heeft het beloofd, ik zal u een nieuw hart geven. En als je zondaar voor God bent geworden, en bent u dat? Zondaar voor God bent geworden en je smeekt om vergeving, dan ontvang je ook kwijtschelding van je schuld, want God heeft het beloofd in zijn woord. Die zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En als je nou helemaal in de puree zit en in de nood, dan mag je de hand leggen op het woord. Je roept tot God, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Maar staat er geen belofte voor in het woord van God, dan kan die verhoring wel eens anders uitpakken dan wij wensen of denken nodig te hebben. Dan kan het zijn dat je het gevraagde niet krijgt, maar toch het antwoord van de Heere, mijn genade is u genoeg. Maar dat is dan niet minder, dat is dan juist meer. Dat maakt de verhoring alleen maar rijker. Want zeg nu zelf, wat is er heerlijker dan Gods genade? Daar weegt toch niets in het leven tegen op. Genade is van eeuwigheidsgewicht. Want uw gemeente zou Paulus daar niet aan hebben gedacht. Toen hij dat schreef aan het slot van Efeze 3. God is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. En let er maar eens op hoe Paulus deze gebedsverhoring verwoordt. Hij zegt niet teleurgesteld, dan heb ik de Heer 3 maal gebeden. Maar helaas, hij zei tegen mij, mijn genade is u genoeg. Nee, Paulus, hij jubelt het uit als een heerlijke gebedsverhoring. Ik bad tot de Heer, tot 3 maal toe. En, dan redt u het, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. En weet u, Paulus heeft daar ook genoeg aan. Dat is de vraag ook voor u, voor jou en voor mij. Hebt u daar genoeg aan? Hebt u leren buigen voor en onder God? Omdat u beseft dat het kruis in het vlees meewerkt ten goede. En vooral omdat u beseft dat Gods genade het meest is wat u nodig hebt. Dat u dat naar waarde hebt leren inschatten en ook nodig krijgen. Omdat u beseft dat die genade u herstelt in de relatie met God. Dat dat je vrede bij God geeft. Ja, zelfs het eeuwig zalig leven je eeuwig behoudt. We hebben vandaag een prachtige dag en met zonlicht. Nou, genade, dat het zonlicht van Gods eeuwige liefde, dat ons vanuit zijn hart tegemoet straalt. Genade, weet je, dat is eeuwige ontferming. Haast moederlijk teer, moederlijk teer. Want het grondwoord voor genade, dat vindt zijn oorsprong in de ontferming van de moederkameel. De moederkameel die zich roepend neerbuigt over haar hulpeloos veulentje. Zich roepend overbuigt naar dat kleine veulen, hoorbaar, dat toeroepend, uitinggevend aan haar liefde en zorg. Zo. Zo buigt de Heere zich over Paulus in zijn nood. En zo buigt God zich over elke hulpeloze zondaar hier in de Maranatha-kerk. Over elkeen die hem aanroept. Want hij slaat, ofschoon oneindig, op hen het oog, die nederig knielen. En daarom, weet u, daarom is dit voor Paulus zo'n heerlijk antwoord. Mijn genade is u genoeg, meer dan genoeg. Genoeg in je stervensuur. Ik zag gisteren nog een advertentie staan in het RD. Vrouw die Christus was ontslapen, mijn genade is u genoeg. Genoeg in het sterven, ja, maar die genade is ook genoeg in het leven. Juist als het kruis zwaar drukt op onze schouders, dan mag je het weten. Gods genade is met mij in het dragen van mijn smart, in het vrede schenken aan mijn hart. Mijn genade is u genoeg. U zegt, ja, dat is nou wel mooi en dat is fijn voor de apostel Paulus. Maar mocht ik dat nou ook maar weten, dat de Heere mij genadig is. Dat ik al mijn schuld tegenover God kwijt ben. Dat het goed is tussen de Heere en mijn hart. Ja, daar bid ik ook zo, al zo lang om. Veel meer dan 3 keer heb ik daarom gebeden. Misschien wel 1000 keer. O, zei de Heer dat dan ook maar eens tegen me. Mijn genade is u genoeg. Ach, weet de gemeente waar gebrek op zekerheid dikwijls op vast zit? Ja, bijvoorbeeld ook wel eens op het vasthouden aan een bepaalde zonde in je leven. Als u telkens maar weer wegsurft op internet naar plaatsen waar je als christen niet mag komen, dan kan dat je geestelijke zekerheid blokkeren. Maar dikwijls zit het vast op een verkeerde voorstelling van het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest eigent je namelijk Gods genade toe door je te doen geloven. Zondag 23 van de catechismus zegt: die genade van God, die kunnen we ons niet anders toe-eigenen dan door het geloof. Door alleen maar te vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Op Gods belofte, op Gods gesproken woord. Let erop, zo staat het ook in onze tekst. Hij heeft tot mij gezegd. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. U die hunkert naar Gods genade. Wanneer en hoe zegt de Heer dat nu ook tegen u? Nou, wel. Hij zegt het vanmiddag tegen je. En hij zegt het niet anders dan door de prediking, door het woord, het evangelie. Ja, dat was nou de grote ontdekking van Maarten Luther. Niet alleen maar dat Gods gerechtigheid in Romeinen 1 bedoeld is als een reddende gerechtigheid. Maar ook dat die gerechtigheid, die reddende gerechtigheid, wordt geopenbaard en gesteld in zijn woord, de Bijbel. En dat het ontvangen wordt via het geloof. God schenkt ons zijn genade in zijn woord, gemeente. En het armlastige geloof omhelst die zonde meer. Dat heeft de betwijfelde Maarten Luther mogen doen. En hij zei, dat was voor mij als een poort naar het hemelse paradijs. Al gelovend stroomde de vrede mijn hart binnen. En daarom, gemeente, wordt u die genade in Christus Jezus zo ook vanmiddag gepredikt. En wordt u opgeroepen tot geloof in het evangelie van de gekruisigde Heer. Zo dat u het ervoor houdt dat hij zijn woorden ook tot u en tot jou spreekt. Mijn genade is u genoeg. Weet u, zonder dit geloof kunt u God niet behagen. Maar voor wie gelooft, geldt het werkelijk. Mijn genade is u genoeg. Jezus zegt hier tegen Paulus, mijn offer op Golgotha, mijn zoen- en kruisverdienste, mijn kruisgenade, mijn genadewerking in je leven, dat is genoeg. Genoeg om je te behouden. Genoeg om vrede te hebben met God. Genoeg om te leven tot Gods eer. Genoeg ook om je kruis, je doorn te dragen. Mijn genade is u genoeg. En daar hoeft uwerzijds niets meer bij. Is dat niet bevrijdend en verblijdend? Zeker ook afsnijdend. Want het betekent dat er van ons niets te verwachten is. Helemaal niets. Maar voor een mens die niets meer heeft. Die er staat voor God als een zondaar met lege handen. Voor die is dat de grootste troost die er bestaat. Mijn genade is u genoeg. Genoeg. Ja, gemeente, het woordje kan natuurlijk ook negatief gebruikt worden in een andere zin. Maarten Luther zei dat destijds ten aanzien van zijn worsteling om door zijn werken rechtvaardig te worden voor God. Hij zegt, ik kende geen hatelijker woordje dan dat woordje genoeg. Dat woordje dat verdoemde, dat veroordeelde mij. En misschien herkent u dat wel. Dat het je soms zo geweldig kan aanvliegen. Dat je beseft bij jezelf, ik ben niet heilig genoeg, niet vroom genoeg. Ik ben niet ijverig genoeg. Of ik heb niet genoeg, ik heb geen berouw genoeg. Ik heb geen bevindingen genoeg, geen geloof genoeg. Ja, zo kan een mens soms wat aftobben. Maar daar klinkt dan Jezus' stem. Kom, tobber, vertrouw op mij alleen. Je hoeft niets te hebben en je hoeft ook niets te zijn. Want mijn genade is u genoeg. Werkelijk genoeg, volkomen genoeg. Beide in leven en in sterven voor tijd en eeuwigheid. En wie gemeente daaraan nog iets wil toevoegen, die beledigt Christus werk. Alsof het niet af zou zijn, alsof dat niet volkomen zou zijn. Weet u, kwam eens een gemeentelid, een ernstig man, bij zijn predikant. En de man die klaagde maar dat hij geen vrede kon krijgen in zijn hart. Hij had alles gedaan, dacht hij, wat hij moest doen om die vrede te bereiken. Ja, de predikant die antwoordde hem, weet je wat nou het probleem is, man? Jouw godsdienst is te klein. Wat, zei die beleefd, mijn godsdienst te klein? Wie was er nou zoveel mee bezig als hij, bidden en lezen en worstelen? En de predikant vervolgde weer, weet je, jij hebt een godsdienst van 4 letters, maar het moet er 1 zijn van 6. Jij hebt een godsdienst van doen, maar je moet er 1 hebben van gedaan. Onthoud dat maar eens, jongens en meisjes. Je moet geen godsdienst hebben van 4 letters, maar van 6 letters. Vraag het thuis maar aan je vader en aan je moeder. Jezus heeft werkelijk alles gedaan, alles volbracht aan het kruis. Genoeg, zegt onze tekst. Genoeg, weer die 6 letters, hè. Mijn genade is u genoeg. U zegt, ja, maar moet er toch niet wat meer zijn in een mensenleven? Er zal toch wat moeten worden gekend, hè? Je zal toch wat bijzonders moeten hebben ervaren in je leven? En er zal toch ook moeten sprake zijn van een waarachtige bekering? Nu gaat gemeente het geloofsleven niet om buiten berouw en bekering en geestelijke ervaringen. Maar let erop, hoe Jezus het zegt. De Heiland zegt niet, Paulus, jouw bijzondere ervaringen. En jouw geweldige bekering daar in Damascus, dat is je genoeg. Nee, hij zegt, mijn genade is u genoeg. Dat was natuurlijk al zo in Paulus' leven, dat Gods genade hem genoeg was. Hij was een kind van God geworden. Maar hij moest er blijvend bij blijven leven. Mijn genade is u genoeg. Gemeente, daar komen we zo nooit bovenuit. En het hoeft ook niet, want die genade is ook werkelijk genoeg. Genoeg. Dat woordje staat eigenlijk in de grondtaal in onze tekst helemaal vooraan. Genoeg is u mijn genade, staat er letterlijk. Dat wil zeggen absoluut genoeg. Ja, maar zegt u, ja, maar een mens die zal toch eerst... Helemaal niet. Niets, geen ja, maar het is genoeg, zegt Christus Jezus. Heb er daarom ook genoeg aan. En zeg, op uw genade zal ik leven. Op uw genade doodsnik geven. Die genade, weet u, die geeft je ook kracht daar kruis. Om die doorn, die splinter te dragen. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven het vaderlijk huis. Thuis gekomen, zegt dan de hemelse vader. Ga maar eens rustig zitten, mijn kind. Want nu haal ik die doorn, die pijnlijke doorn, eruit. Ja, dan wacht de ervaring van het hemelse paradijs. En dan gaat dan het opgetrokken worden van de apostel Paulus verre te boven. Dat gaat, jongelui, alle extase hier op de aarde te boven. Want die extase hierachter, die duurt maar even. Maar die extase, die duurt een eeuwig leven. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen.